Ik wil met u gaan spreken over Ezechiël. Wie heeft toevallig de filmpjes gekeken die we gepost hadden? Om even overview over het boek Ezechiël te hebben, te weten wat daar een beetje gebeurt. Ik had de Engelse gevonden en uiteindelijk vond Agnes ook de Nederlandse. Dus u kan het tweetalig bekijken, het soort tweetalig onderwijs wat we dan hebben met elkaar. Maar mooi om die overview even te zien. En God sprak echt tot me van, ik wil dat je de komende tijd gaat spreken over Ezechiël. Ezechiël's sleutels. Leven in Gods tegenwoordigheid. En vandaag deel 1. Ezechiël heeft meer dan 40 hoofdstukken, dus we kunnen vooruit. Nee, we gaan ietsje sneller. Maar Ezechiël leeft in de tijd van de ballingschap en hij wordt meegenomen eigenlijk naar Babel toe. En het boek Ezechiël opent met in het 30ste jaar. En men denkt dat dat zijn 30ste verjaardag is. Dat hij 30 jaar wordt. En dat is wel bijzonder, want Ezechiël is de zoon van een priester. En met 30 jaar stapt hij ook in het priesterschap. En het mooie is eigenlijk dat in het 30ste jaar opent God de ogen van Ezechiël. Terwijl hij eigenlijk niet is op de plek waar hij wil zijn. Hij is niet in de tempel waar hij wil dienen. Maar hij opent zijn ogen en hij krijgt visioenen over de tempel en over Jeruzalem. En God roept hem. En hij is een boodschapper. En eigenlijk als je de overview in het boek Ezechiël ziet, dan zie je als eerste krijgt hij visioenen van de tempel waar de heerlijkheid van God is. Maar hij ziet ook hoe de heerlijkheid van God zich eigenlijk terugtrekt uit de tempel tot aan de rand van de stad, op de berg en uiteindelijk verdwijnt. En dan uiteindelijk komen de hoofdstukken die u waarschijnlijk allemaal kent, het dal van de dorre doodsbeenderen en de man met het meetlint. En dan daarna zien we hoe de heerlijkheid van God terugkomt en de tempel weer begint te vullen. En dan Ezechiël ook eindigt met de tempelbeek, waar het begint te stromen onder de tempel vandaan en er van alles gebeurt. En ik dacht, tuurlijk kunnen we dat zien in het herstel van Israël en dat het voor Israël is. Tegelijkertijd geloof ik ook dat het iets is wat we door de tijd heen zien en een plaatje van God is voor vandaag. In 1 Korinthe 10 vers 6 hoeft u niet op te zoeken, maar zegt Paulus dat als hij de voorbeelden van Israël aanhaalt, dan zegt hij, dit is ons ten voorbeeld gebeurd. Letterlijk staat daar in het Grieks het woordje wat betekent om ons een patroon te laten zien. Om ons een template te laten zien. En eigenlijk zegt hij, uit de verhalen van vroeger kun je zien welke patronen er zijn en hoe God werkt. En ik denk dat je eigenlijk hetzelfde ziet als we kijken wat er in het Westen hier gebeurt. Het Westen, wat het meest christelijke deel van de wereld was. Waar God machtig heeft gewerkt. Als we kijken waar het evangelie het meeste grond heeft gevonden na de eerste eeuwen, is dat het Westen. En het Westen stond eigenlijk bekend om christelijke normen en waarden en kerken. En eigenlijk, ik zou eigenlijk willen zeggen, de heerlijkheid van God was hier. Maar op dit moment is het Westen geen christelijke natie meer. Staan we niet meer bekend om ons christelijke en lijken we het wel steeds meer uit te willen bannen. En lijkt het ook alsof de heerlijkheid van God zich teruggetrokken heeft en we eigenlijk steeds soms minder hebben gezien en met uitzonderingen daar gelaten en golven waar bewegingen zijn, maar niet meer gezien de krachtige aanwezigheid en tegenwoordigheid van God zoals we die zagen in de eerste gemeente en in de tijd van de kerkvaders waar een enorme beweging van God was. En ik denk dat God ons oproept, net als in het boek Ezechiël, om te kijken wat is er aan de hand en dat God een honger in ons wakker wil maken, dat de heerlijkheid van God gaat terugkeren. En ik weet niet hoe het met u is, ik wil niet alleen maar de heerlijkheid van God in een glimpje van een mooie conferentie of van een mooie preek. Ik wil de heerlijkheid van God die mensen brengt naar de troon van Jezus, die mensen op hun werk op hun knieën laat vallen, die in de straten beweegt, dat is de heerlijkheid van God. En wat ik op een conferentie zie, is bedoeld om mij wakker te maken, zodat er meer komt. En niet dat ik denk, dit was top en ik boek mijn volgende conferentie, maar ik denk, dit wil ik ook morgen. Op mijn werk, in mijn gezin, in onze straat. Het heeft bedoeld om ons, om honger in ons te brengen. En ik geloof dat het goed is om daarnaar te kijken, want ik geloof dat de heerlijkheid van God brengt heelheid waar gebrokenheid is. En als er iets vandaag is, is er gebrokenheid. We hebben de heerlijkheid van God nodig. En niet alleen maar dat we vertellen wie God is. Mensen hebben nodig om te ervaren wie God is. Ik wil niet horen over wat God doet. Ik wil dat mensen ervaren wat God doet. Dat hij geen God van verhalen is, maar dat hij de God van vandaag is. En daarvoor is nodig dat hij er is. En zouden mensen zeggen, ja, maar we 2 of 3 vergaderd zijn, is hij in ons midden? Ja, maar er is ook gradatie in welke kracht hij in ons midden is. In de gradatie in zijn tegenwoordigheid. En ik geloof, als ik kijk naar de eerste gemeente en naar de kerkvaders, was daar een sterke tegenwoordigheid van God dan dat ik vandaag zie. U krijgt soms wat bonus erbij, want ik ben een beetje schor en verkouden. Ik ga hem toch hierop zetten. Vorige keer ging dat een keer mis, hè, toen hij hierop stond. Weet u dat nog? Bij wie was dat ook weer? Bij Michiel toch, of niet? Toen ging hij om, maar daar gaan we niet voor. Stromen van levend water. Tegelijkertijd zie ik dat we soms ook genoegen nemen met leven in gebrokenheid en met glimpsen van God heerlijkheid. Maar er is meer. Er is meer om naar uit te strekken en naar te verlangen. En ik ga met u kijken in de komende weken naar het boek Ezechiël om daar met elkaar lessen uit te halen. Het mooie is, dat er werd net even over wachten gesproken, maar dat is ook wat God doet bij Ezechiël. Als God Ezechiël roept in Ezechiël 3, vers 17, dan staat er: mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. En wanneer u uit mijn mond een woord hoort, dan moet u hen namens mij waarschuwen. En God zegt, ik heb jou op het oog om een verandering te brengen. Ik heb jou op het oog om een stem te zijn van mij in de tijd van vandaag. En ik geloof dat dat niet veranderd is. Ik geloof dat God jou en mij tot een wachter wil maken om een stem te zijn vandaag. Alleen in het Nederlands gaat er iets mis. Er staat dan alleen maar dat woordje waarschuwen. En dat is waar, dat zou je op die manier kunnen vertalen. Maar het woordje wat er in het oorspronkelijk staat is veel breder. Weet je hoe je het woordje ook zou kunnen vertalen? En wat ik veel krachtiger vind. Ik heb je aangesteld om te schijnen. En ik heb je aangesteld om een licht te zijn. En dat is veel iets heel anders dan dit. Dan dat vingertje. Van, oh, wat doe jij dat weer fout. Dat gaat niet goed. Dat klinkt een beetje in deze tekst, maar dat is eigenlijk niet wat er staat. Er staat eigenlijk, Ezechiël, jij gaat het licht aandoen. Ik heb jou aangesteld om te schijnen. Is dat wat Jezus zei? U bent het licht der wereld. Is dat wat hij bedoelde? Dat wij zouden schijnen, dat een wachter zijn niet degene is die alle zonden gaat aanwijzen en alles wat er fout is en ontzettend goed is in donderpreken. Maar dat het iemand is die het licht aandoet, waardoor iedereen zegt, wat we nu hebben is niks vergeleken met wat ik daar zie. Ik wil daarheen. De kerk van vandaag is niet bedoeld om veroordelend te zijn. De kerk van vandaag is bedoeld om een licht te zijn. Zodat mensen geen genoegen meer nemen met waar ze zijn. Maar voor licht heb je een bron nodig. En die bron is de heerlijkheid van God in jou en mijn leven. Die zorgt dat we gaan stralen. En God wil jou en mij tot een wachter maken. En dan gaat het verder in Ezechiël 3 vers 22. We gaan er even een beetje doorheen scrollen. Er staat er: in de hand van de Heer was daar op mij en hij zei tegen mij, sta op en vertrek naar de vallei en daar zal ik met u spreken. En ik stond op en ik vertrok naar de vallei en zie, daar stond de heerlijkheid van de Heere, zoals de heerlijkheid die ik gezien had bij de rivier de Kebar. En ik wierp mij met mijn gezicht ter aarde en toen kwam de geest in mij en deed mij op mijn voeten staan en hij sprak met mij. Zo mooi wat hier staat. Alleen wat me raakte is, denk ik, God had dat toch ook kunnen doen waar hij op dat moment was? Of ben ik dan weer heel simpel dat ik daarover nadenk? Maar God zegt, sta op en ga naar de vallei. En soms hebben we nodig om naar de vallei te gaan. Opstaan. Ik geloof, de vallei is de plek van gebed. Het is de plek van aanbidding. Het is de plek waar je tijd apart zet. Waar je je even losmaakt van de drukte van het leven. Eigenlijk zei God tegen Ezechiël, ga even weg uit deze drukte. En zorg dat je op een plek bent waar het rustig is. En waar ik je kan ontmoeten. Waar ik met je kan spreken. En ik vind het zo leuk dat Ezechiël niet zegt, joh, zeg het hier maar. U bent er nou toch, want God was er al, anders had hij dat niet gehoord dat hij naar de vallei moest. U bent er nou toch. Nee, zegt hij, ik stond op en ik ging naar de vallei en ik nam tijd en daar begon God met mij te spreken. Weet u, valleitijd is wat we hier doen met elkaar. valleitijd is als u in uw binnenkamer tijd neemt om God te zoeken. En hebben we een regelmatige rit naar de vallei toe, zodat God zijn heerlijkheid kan openbaren? Of moet hij vluchtig concurreren met TikTok, Facebook, alle andere dingen die we terechtkomen, en dat hij er even een glimp zo tussen is? En Ezechiël gaat dan naar de vallei en God begint met hem te spreken. En hij krijgt een immense indruk van de heerlijkheid van God. En God wil zijn heerlijkheid aan jou en mij openbaren en het verandert je leven. Maar je hebt er wel een vallei nodig in je leven om naartoe te gaan. Dan hoofdstuk 3 tot en met 7 gaat eigenlijk over het oordeel, over Israël. Daar ga ik even aan voorbij. En ik pak het weer op in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 laat eigenlijk zien wat er misgegaan is. Wat er fout gaat. En de eerste deel van het boek Ezechiël is niet het makkelijkste deel. Het is wel het meest cruciale deel. Want het laat eigenlijk zien waarom de heerlijkheid van God zich niet meer kan manifesteren op de manier zoals Ezechiël zou willen. En dan gaan we naar hoofdstuk 8 vanaf vers 1. En dat gaan we lezen tot en met vers 5. En het gebeurde in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde van de maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mij zaten, dat daar de hand van de Heere op mij viel. En ik zag en zie een gedaante met een uiterlijk als van vuur. Vanaf datgene wat er uitzag als zijn heupen naar beneden toe was vuur. En het deel vanaf zijn heupen naar boven was als een glanzend uiterlijk, als de schitteringen van de edelmetaal. En hij strekte iets uit met de vorm van een hand en pakte me bij mijn hoofdhaar. En toen hief de geest mij op tussen de aarde en de hemel. En in visioenen van God bracht hij mij naar Jeruzalem. Naar de ingang van de poort van de binnenste voorhof die naar het noorden gekeerd is. Waar zich de zetel van het afgodsbeeld van de naijver bevond. Dat naijver oproept. En zie, daar was de heerlijkheid van God van Israël, overeenkomstig de verschijning die ik in de vallei gezien had. En hij zei tegen mij: mensenkind, sla toch uw oog op in de richting van het noorden. En toen sloeg ik mijn oog op in de richting van het noorden en zie, ten noorden van de poort van het altaar stond in de ingang het afgodsbeeld van de naijver. Een lekker stukje, hè? Dat je denkt, ah, moet ik er nou mee? Beeldend zo, en wat wil God hier nou mee zeggen? 1, ik denk dat Ezechiël hier een ontmoeting met Jezus had. Jezus wordt vaker zo beschreven in de Bijbel en veel uitleggers zeggen, eigenlijk had hij een ontmoeting met de Heer Jezus zelf op dat moment. En hij ontmoet Jezus en Jezus neemt hem mee naar het huis van God. En het huis van God was waar God woonde. In het heilige der heiligen was de heerlijkheid van God, was de tegenwoordigheid van God. Waar mensen amper binnen konden komen of op hun benen konden blijven staan. Daar was de heerlijkheid van God die te midden van zijn volk woonde. Daar was de heerlijkheid van God die het volk vanuit Egypte naar Israël gebracht had. Daar was die majesteit ook die Ezechiël gezien had. En hij neemt hem mee naar het huis van God en dan is daar een contrast. Want gelijk zien we dat er midden op dat plein iets staat wat er niet hoort. We zien een contrast tussen de heerlijkheid van God en we zien het afgodsbeeld van naijver. Dat is zo'n lekker woord waar je dan niet zo heel veel mee kan. Naijver, wat wordt daar dan mee bedoeld? Je zou dat ook kunnen vertalen als jaloezie. En het wordt eigenlijk bedoeld, er wordt in de Bijbel gezegd dat God is een God die de aanbidding van zijn volk verwacht en niet wil concurreren met andere dingen. Hij zegt eigenlijk, of ik sta op één of niet. Maar ik ga me niet delen met anderen. Ik ben niet uitwisselbaar. En wat hier staat, die God van naijver, betekent eigenlijk Israël had andere dingen binnengebracht die eigenlijk God jaloers maakte, die God een stapje naar achter zette, die eigenlijk zeiden, u bent niet helemaal meer nummer 1. U moet gedeeld worden met een aantal andere dingen. Het beeld wat er staat is waarschijnlijk het beeld van Asherah, een van de goden, Sumerische goden, en die wordt ook wel de moedergod genoemd. Degene die boven alle goden staat. even dan nadenkt. We dienen de God van Israël en zij zetten er een beeld neer wat eigenlijk nog boven alles uitgaat. En eigenlijk wat ze daarmee zeggen, God, u bent eigenlijk nummer 2. Niet helemaal meer nummer 1. Er zijn andere dingen die we soms belangrijker vinden in ons leven dan u. En beide staan ze in het huis van God. En ze proberen, eigenlijk Israël probeert dat het beide een soort plek heeft, dat dat vermengt. Van ja, God, we dienen u, maar ook wel een beetje dat ernaast. En ze proberen eigenlijk midden in de woning van God 2 dingen binnen te brengen die een contrast hebben met elkaar. En God had gezegd, ik ben de enige God. En je zult niemand anders dienen dan ik alleen. Ik ben de enige God en toch komt dit beeld daar binnen. Beide in het huis van God. En dan zegt de Heer Jezus tegen Ezechiël, daarop zei hij tegen mij, mensenkind, ziet u wat zij doen? Zie je wat er gebeurt? Grote gruweldaden die het huis van Israël hier doet, zodat ik ver weg ga van mijn heiligdom. In het Engels staat er, that will make me go away. Eigenlijk zegt hij, de beslissingen, de keuzes die zij maken, zorgen dat ik een stap naar achteren moet doen. Dat er voor mij geen plek meer is. God zegt dus niet, ik verlaat. Er staat, dat wat zij doen, zorgt dat ik niet meer de volledige ruimte heb die ik zou willen krijgen. Andere dingen komen in mijn plaats en ik doe de stap naar achter. Weet je, God bevecht zijn plek niet in jouw leven. God gaat niet vechten met andere dingen. Hij zegt, hier ben ik. Geef me een plek of niet. Maar ik ga niet vechten. Ik ga niet concurreren met wat dan ook. Of ik ben je één, of ik ben het niet. En eigenlijk wat de Bijbel hier zegt, is dat Israël begint andere dingen belangrijker te vinden. En het zorgt dat God achteruit stapt. En het laat ons zien dat ook in ons leven, de volledige heerlijkheid van God in ons leven hangt ook samen met de keuzes die we maken en de plek die we hem geven in ons leven. God vecht niet voor een plek, God vraagt om een plek. Ik zie je klop op de deur, mag ik binnenkomen en maaltijd met je houden? Of mag dat niet? Het kan niet naast elkaar bestaan. En soms denken we dat wel in ons leven. En het lijkt soms, want er is in God soms ook genadetijd. Er is tijd waarop God geeft, maar uiteindelijk trekt hij terug en begint het vuur te doven. En het vuur wat er soms in het begin van de jaren was, dooft dan. En dan gaat het verder in Ezechiël 8, vers 7. En dan neemt Jezus hem mee. En dan staat er, toen bracht hij mij naar de ingang van de voorhof. En ik zag, zie, een gat in de muur. En daarop zei hij tegen mij, mensenkind, breek toch door de muur heen. Blijkbaar was het een klein gaatje waar hij doorheen kon kijken. En hij breekt die muur open. Toen brak ik door de muur heen en zie, er was een ingang. En toen zei hij tegen mij, ga naar binnen en zie de boosaardige gruweldaden die zij hier doen. En ik ging naar binnen en ik zag en zie alle vormen van kruipende dieren, afschuwelijke dieren en alle stinkgoden van het huis van Israël helemaal in het rond in de muur gegrift. En 70 mannen uit de oudste van het huis van Israël stonden ervoor, terwijl Jaazania, de zoon van Safan, in hun midden stond. Ieder met zijn eigen wierookvat in zijn hand, terwijl een geurige wolk van reukwerk opsteeg. Daarop zei hij tegen mij, hebt u gezien, mensenkind, wat de oudsten van het huis van Israël in het duisternis doen? Ieder in de kamer waar zijn afbeelding zich bevindt, want zij zeggen, de Heere ziet ons niet. De Heere heeft het land verlaten. En eigenlijk, als je erover nadenkt, Ezechiël is in de tempel, hè? In het huis van God. En even meenemend, jouw en mijn leven is een tempel van de Heilige Geest. Jouw en mijn leven is een tempel van God. En eigenlijk zegt God, kijk daar die muur. Je kan er niet achter kijken, maar er zit een gat in, breken doorheen. En als hij doorheen breekt, komt hij dingen tegen die eigenlijk gewoon niet op orde zijn. Een verborgen ruimte met dingen die niet in het huis horen. Maar ze denken, God ziet het toch niet. Ik kom er wel mee weg. Het maakt niet zo uit. Het ligt niet zo scherp. Maar het nam plek in op de grond waar de heerlijkheid van God hoorde te zijn. En ze dachten, we komen er weg. Er zijn andere dingen die we mooi vinden en die we vereren en die we toelaten in ons leven. Er staat dat ze met een wierookvat staan. Wierook is het beeld van aanbidding. En dat betekent dat je iets belangrijk vindt. Dat je iets op de eerste plek zet. En wat ze op de eerste plek zet, waren andere dingen die in de plaats van God kwamen. En het zorgde dat hun toewijding naar beneden ging. Het zorgde dat hun radicaliteit naar beneden ging. Het zorgde dat hun focus naar beneden ging. En dat God er een beetje bij kwam. En nog confronterender is dat hier Ja Azanja staat. Die kent u natuurlijk allemaal. Toch? Het is leuk om even. Ja, Azanja is de zoon van Safan. En weet toevallig iemand wie Safan is? Hey? Kennen jullie allemaal de opwekkingen onder Josia? Josia reinigt het huis, brengt een enorme opwekking onder het volk Israël in zijn koningschap. Bijzonder wat hij doet. En een van zijn leiders is Safan. Safan is een van de opwekkingsleiders onder Josia. Dus Ja Azanja heeft alles gezien. Heeft de kracht van God gezien. Heeft de heerlijkheid van God gezien. Ja Azanja is opgegroeid in een opwekkingsfamilie. Heeft de wonderen en de tekenen gezien. Maar ergens onderweg is hij het kwijtgeraakt. Hij heeft gezien hoe zijn vader samen met Josia gewoon een enorme beweging in Israël teweegbracht. Hoe mensen zich toewijden aan God. Hoe mensen ervoor gingen. Hij is misschien wel meegeweest met zijn vader. Hij is naar de conferenties geweest. Hij heeft de wonderen en de tekenen gezien. Hij heeft aanbeden, sprak in tongen, weet ik veel wat allemaal. En nu treffen we hem aan achter de muur. En zijn er andere dingen in zijn leven binnengekomen. En mensen, dat God ooit door je leven heen werkt, is geen garantie voor je toekomst. Jij en ik zijn verantwoordelijk om het vuur brandend te houden. En te zorgen dat er geen vreemd vuur binnenkomt. En andere dingen je soms je leven meer gaan vullen. En zijn mensen ook, die weten, ja, mijn dag, het brandde ooit. En vandaag smult het. En God wil opnieuw het vuur laten branden. En die zegt, breek door je muur heen. En dat wat in het verborgen is, dat wat een plek heeft ingenomen, maak het openbaar. En wordt opnieuw radicaal, wordt opnieuw vurig. En breng ook die ruimte onder mijn autoriteit, zodat mijn heerlijkheid het gaat vullen. Want weet je, ik geloof dat bestemming over levens nooit verandert. Jij en ik zijn wel verantwoordelijk over het inlopen. Maar God heeft geen plan 2. God heeft een plan 1. Dus hij zegt ook niet, als je niet helemaal goed doet, dan gaan we voor minder. God blijft geloven in jouw bestemming. En vraagt misschien wel, breek door de muur heen. Breek door de muur heen. Weet je wat Ja Azanja betekent? Yahweh luistert. Yahweh luistert. En Ja Azanja is de link naar de betekenis van zijn naam eigenlijk verloren. En God roept hem eigenlijk terug. En zo kan het ook in ons leven zijn. Weet je, niemand besluit om een dag wakker te worden en zegt, vanaf vandaag ben ik lauw. Dat is mijn beslissing van vandaag. Weet je, lauwheid. Hoe wordt kokend water lauw? Door het vuur uit te zetten. En is het eerst nog heet, dan merk je er niks van. Ik bedoel, als je net je kopje thee krijgt, kan je nog steeds je lippen branden. Maar als je even wacht, wordt het lauw. En als je niks doet, wordt het gewoon koud. Is het weg. En als je het vuur weghaalt onder je leven. Als je je niet meer voedt met het vuur van de Heilige Geest, met de tegenwoordigheid van God, en je laat andere dingen binnenkomen, dan word je vanzelf langzaamaan lauw. En die eerste momenten merk je het helemaal niet. Het loopt wel, het gaat wel. En uiteindelijk is er lauwheid en denk je, waar is het vuur gebleven? En ik denk dat dit een probleem is van de kerk. Ik denk dat door de eeuwen heen de westerse kerk niet doorhad dat de geest van God al lang verdwenen was. Helemaal niet door had dat Gods geest er helemaal niet meer was. Maar we hadden onze dingetjes die we deden. En we hadden onze vormpjes die we deden. En die deden we ook. En we gingen ervoor. En in het begin was het nog heet. En op een gegeven moment was het lauw. En op een gegeven moment gingen allemaal mensen weg uit de kerk. Dat vonden niet goed. Je moet in de kerk zijn. Maar die mensen hadden misschien beter door dat er niks meer was dan sommige mensen in de kerk. Soms hebben we niet eens door. Gisteren hadden we het even over Saul thuis. Dat de geest van de Heer wijkt van Saul. En in het begin lijkt niemand het te merken. Want Saul is nog steeds koning. En het loopt wel en het gaat wel. Alleen hij moet steeds harder uit eigen kracht beginnen te vechten. En uiteindelijk verliest hij het gevecht. En dit is echt een appel, mensen. De heerlijkheid van God is niet het bezoeken van een conferentie. Dan kom je in aanraking met de heerlijkheid van God in een ander. En daar kan je van genieten. Maar of de heerlijkheid van God met je meegaat, is afhankelijk van de ruimte die we maken in ons hart. En wat we daarmee doen, zodat we zelf gevuld kunnen blijven. En ik geloof daarin. Ik geloof dat God echt iets wil doen daarin. Ik weet niet goed hoe ver ik ga komen, hoor, maar we zien het wel even. Soms is het goed om jezelf af te vragen, heel eerlijk. Is er verborgen aanbidding in mijn leven? Zijn er dingen die ik soms voorbij God zet? Waar ik makkelijk God soms aan de kant schuif? Waar het makkelijker soms is om voor andere dingen te gaan? En dat zijn eerlijke vragen om eigenlijk steeds te checken, staat het vuur nog aan in mijn leven? En zij dachten, de Heere ziet ons niet. Ja, de Heere ziet het wel. God ziet het. En hij roept, en hij roept, en hij roept. Weet je, want God is een God die voor zijn kinderen gaat. En daar zit genadetijd in. Daar zit passie in. En van zich, hey, wijd je toe, kom. God wil niet dat je koud wordt. God wil dat jij en ik branden van het vuur. En God is niet een God die als een ouder, zodra die iets ziet, gelijk bij wijze van spreken de hoogste straf geeft of wat dan ook. Nee, hij probeert je te motiveren om in beweging te komen. En daar zit genadetijd in. Maar op een gegeven moment kan je gewoon merken, hey, eigenlijk is de heerlijkheid van God weg. En ben ik het ergens verloren. En dan zegt de Bijbel, kom terug. Zodat het vuur van de eerste dag weer aangaat. Dan gaat Ezechiël verder. En dan staat er, en toen bracht hij mij bij de ingang van de poort van het huis van de Heer aan de noordkant. En daar zaten vrouwen die Tammuz beweenden. Dat is gewoon ook nog steeds in het huis van God. Dus we hebben het beeld van de naijver. We hebben achter de muur de dingen die God niet ziet. En we hebben ook nog Tammuz. En wat is Tammuz? Tammuz is een God die sterft en iedere keer weer opstaat. Oké, dat lijkt op iets, toch? En Tammuz was de God van de oogst. En hij ging altijd, hij stierf en dan ging hij naar de onderwereld en dan weenden ze over hem en dan kwam hij weer tot leven en dan kwam als het ware de nieuwe oogst. En wat zij hier doen, zeggen we, stellen ons vertrouwen op iets of iemand wat God niet is. En dat is wat deze vrouwen iets doen. En ik zou eigenlijk, hij is ook het beeld van de vruchtbaarheid. En de vraag die ik daar wil stellen, waar zoeken we onze vruchtbaarheid? In de breedste zin van het woord. Waar zoeken we onze vruchtbaarheid? En soms zoeken we onze vruchtbaarheid in die goede baan, in die promotie, in alle dingen die ik zelf kan regelen, in alle dingen die ik zelf kan. Wij denken dat we zelf onze vruchtbaarheid kunnen bewerken. Maar God zei, als je naar mij toe komt, zal ik zorgen dat het land zijn opbrengst geeft. En zal ik je brengen waar je moet zijn. En soms zit ons leven zo vol met allemaal dingen waarvan we denken dat het van alles aan ons toevoegt. En we hebben te druk mee en druk mee en druk mee. En uiteindelijk is er soms geen plek, geen ruimte meer voor God. Dit heeft ook te maken met FOMO. Weet wat FOMO is, hè? Wie niet? Fear of missing out. Fear of missing out, dat betekent eigenlijk de angst om iets te missen. En we zijn soms zo bang in deze wereld waarvan alles gebeurt. Oh, maar ik moet dat gezien hebben. En ik moet dat gedaan hebben. En als ik dat niet gedaan heb. En als ik dat niet meegemaakt. En uiteindelijk zit ons leven zo vol dat we niet eens meer tijd hebben om naar de vallei te gaan. Omdat we zo bang zijn om iets te missen. Maar we zouden veel banger moeten zijn om hem te missen. Wat hij wil doen. Wat hij wil bewegen. Dan gaat God verder. Ik zou eigenlijk willen zeggen, hebben wij echt door dat God grotere schatten te bieden heeft dan deze wereld? Dat zingen we wel, dat zeggen we wel. Maar laat ons leven ook zien Dat we inderdaad geloven dat hij grotere schatten heeft dan de wereld ons kan bieden. Ik denk, als God echt gaat bewegen, echt gaat bewegen. Ik geloof dat we nog maar glimpjes hebben gezien. Maar als God echt gaat bewegen, dan verbleekt echt alles. Verbleekt echt alles gewoon. Dan is niets meer is belangrijk. En denk, man, waar heb ik me toch druk om gemaakt? En ik verlang daarnaar dat we opnieuw zicht krijgen op wat God te bieden heeft. Zijn schatten, de schatten van de hemel, zijn zoveel groter dan wat deze wereld ons ook maar kan bieden. En dan gaat Ezechiël verder. En daarop bracht hij mij naar de binnenste hof van het huis van de Heer. En zie, bij de deur van de tempel van de Heer, tussen de voorhal en het altaar, bevonden zich ongeveer 25 mannen met hun rug naar de tempel van de Heer en hun gezichten naar het oosten. Die bogen zich neer naar het oosten voor de zon. Eigenlijk was shocking, hè, wat je hier gewoon in het huis van God ziet plaatsvinden. En wat me eigenlijk opviel is dat hier staat, hun rug was gekeerd naar de tempel. Ze hadden God de rug toegekeerd. Daarom zegt Jezus, bekeer je. Draai je opnieuw om. Want wat je ziet, daar word je mee gevuld. In de tempel was de heerlijkheid van God. Als je dat ziet, word je daarmee gevuld. Op het moment dat je keert naar het oosten, en er staat dan, ze keren zich naar de zon, ze aanbidden de zon, dat scheelt maar één letter, de zon of de zoon. Maar het is wel een wereld van verschil. En ik zou eigenlijk willen zeggen, de zon is het beeld van de eigen werken. De zon heeft te maken met de god Ra die opsteeg naar de hemel en zichzelf groot maakte als de zon in de Egyptische mythologie. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, de zon is eigenlijk je eigen werken. En ik weet het wel, de Bijbel noemt dit de werken van het vlees. En de werken van het vlees zijn altijd gericht op eigen gerechtigheid. Op wat ik kan doen, op wat ik kan toevoegen. Mijn mening doet er toe, wat ik vind. En dat is eigenlijk wat er gebeurt als we onze rug naar Jezus keren. Worden we niet meer gevuld door hem, maar worden we gevuld door de werken van het vlees. En wat zegt de Bijbel? De werken van het vlees zijn hoererij, kwaadsprekerij, roddel, noem maar op. Afgunst. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar als je toch kijkt, de wereld zit er toch vol mee. Afgunst, ik moet hebben wat de buurman heeft, wat die heeft. Daarom gooien we spullen die nog goed zijn gewoon weg. Omdat we het beter moeten hebben. En soms zijn we zo bezig met allerlei dingen die ons leven op een verkeerde manier vullen. En hier is in het huis van God. En er komt soms ook het huis van God binnen. En ik geloof dat er iets gebeurt als we ons keren naar Jezus. Dan gaan we lijken op hem. En dat in het huis van God is liefde. En in het huis van God is passie. En in het huis van God is genade. En in het huis van God is elkaar dragen. En in het huis van God is elkaar zoeken. Dan willen mensen komen naar het huis van God. Maar in Ezechiël zien we een gevaar dat eigenlijk de werken van het vlees, de zon, eigenlijk het huis van God en de mensen daar beginnen te vullen. En we zien eigenlijk dat deze wereld is zo gericht op eigen gerechtigheid. Ergens wat van vinden en en we doen elkaar soms zoveel pijn. Ik schrik wat mensen tegen elkaar zeggen op internet. Ik heb een klein stukje gezien van de documentaire van BBB. Caroline van der Plas. Het gaat me even er niet om of je erop stemt of niet. Dat bedoel ik niet. Maar ik was wel heel erg geraakt wat zij zei. Wat woorden doen die mensen over andere mensen spreken. Waar ze zat, ik word geraakt en ik moet het dan allemaal maar over me heen. En soms is het in het huis van God niet anders. Van de week sprak ik via telefoon een voorganger die zei, het is toch echt soms lastig. Hij zegt, als voorganger word je altijd van twee kanten geschopt. Voor de een ben je niet charismatisch genoeg en voor de ander ben je niet behoudend genoeg. En het is nooit goed. En dan moeten we met vreugde dienen, zei hij. Ik denk, oké, weet je wel, ja. En soms doen we dit met elkaar. Soms hebben we de oordelen over elkaar. Ik zeg niet dat je niet kritisch mag zijn, begrijp me goed. Ik denk namelijk, mensen die kritisch zijn, hebben het rijkste gebedsleven. Echt waar. Want als je kritisch bent, zie je dingen in een ander. En Jezus zegt, bid voor je vijanden. Dan heb je gewoon heel veel mensen op je lijstje staan om voor te bidden. Toch? Dus Even, en het is wel scherp, maar misschien wel heel eerlijk. Als jij iets ziet in de ander of in ons of wat dan ook, wat niet goed is, voegt God iemand toe aan je gebedslijst of aan je praatlijst? En dit is een belangrijke. Want Jezus zei, als iemand van de kudde afblijft drijven, dan ga ik er achteraan. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we leren ook daar anders mee om te gaan. Omdat ik zie ook op internet hoe mensen bedieningen de grond inboren en over die wat schrijven. En denk, die zijn, als ze zoveel schrijven, zijn ze vaak ook echt uren voor die persoon aan het bidden. Want het zijn blijkbaar hele goede christenen. Die liggen echt hun kapotte knieën gewoon voor die persoon. En het is wel iets heel eerlijks, want we worden geleerd om overal een mening over te hebben. Dat is, ik weet niet hoe het met u is, want ik ben de eerste om te zeggen, zo werkt het soms wel in mijn hoofd. Ik denk, ah, daar vind ik wat van. En dat God zegt, nou hè, bemoei je er niet mee. Laat het los. Zegen die persoon. Ja, maar ik denk dat dat niet goed is. Hey, weer iemand op je gebedslijst. Ga ervoor bidden, want bid voor wie je pijn doet, zegen wie je vervloekt. Als we dit gaan doen, krijgen we een andere atmosfeer in christelijk Nederland. Geloof ik echt. En ik denk dat dit belangrijk is, zodat ook de dingen die Ezechiël noemt niet het huis van God binnenkomen, maar dat er een andere atmosfeer is in het huis van God. Als ik iemand het verkeerde pad zie opgaan, dan komt hij op mijn gebedslijst. En dan ga ik met hem lunchen. Dan ga ik met hem. Dat zou eigenlijk moeten zijn hoe we met elkaar omgaan. Laten we voor elkaar zorgen. Met elkaar. Natuurlijk gebeurt het hier niet. Dat is allemaal in andere gemeentes wat ik hoor. Alleen moet ik heel eerlijk zeggen. In mijn leven is hier soms wel wat werk aan de winkel. Dus ik hou hem ook eerlijk bij mezelf. In mijn leven is hier soms echt wel wat werk aan de winkel. En ik geloof ook dat dit heeft te maken met focus. Datgene wat je ziet, vult je. En als je met je rug naar de tempel staat, word je dus niet meer gevuld met de dingen van God. Als ik me bekeer en ik ga met mijn gezicht naar de tempel staan, dan zie ik God. En als ik God zie, zie ik liefde, zie ik compassie, zie ik vuur, zie ik verlangen. En dan is dat hetgene wat mijn leven gaat vullen. En als we Gods heerlijkheid willen zien, moeten we ons ook naar hem keren. En hoe kun je naar hem keren? Het heeft te maken met verwachting. Het heeft te maken met focus. Het heeft te maken met Bijbel lezen. Niet boeken lezen. Ik zeg niet dat het verkeerd is om boeken te lezen. Maar gaat onze eigen Bijbel ook nog gewoon open om ons te vullen met het woord van God? Het heeft te maken met gebed. Het heeft te maken met een bovenkamer hebben. Een gezamenlijke en een eigen bovenkamer hebben. Waar de heerlijkheid van God gewoon je leven kan gaan vullen. De Bijbel zegt, God bouwt zijn troon, en dan staat er in het Nederlands op de lofzangen van zijn volk, maar er staat eigenlijk op aanbidding. Waar brandt jouw reukwerk voor? Als jouw reukwerk brandt voor God, begint God daar zijn troon te bouwen. En als hij zijn troon bouwt, krijg jij dus zicht op zijn heerlijkheid. Als wij met elkaar een troon van aanbidding bouwen in de keuzes die we maken, in hoe we met elkaar omgaan, hoe we met mensen buiten omgaan. Als we laten zien dat we anders zijn, begint God zijn troon te bouwen. En zijn heerlijkheid komt en raakt onze levens aan. En dan komt er een best wel even heftige tekst. Als Ezechiël al deze dingen gezien heeft, dan zegt God het volgende. Al roepen zij met luide stem ten aanhoren van mij, toch zal ik niet naar hen luisteren. Dat is niet leuk, hè? Dat is nou niet dat je denkt, nou, we gaan bemoedigd naar huis. Maar wat hier eigenlijk staat, God zegt, deze dingen kunnen niet naast elkaar blijven bestaan. Ik kan niet met ze optrekken als ze deze dingen mijn huis in blijven brengen. Dan kan ik niet luisteren. Dat is wat God zegt. En dit vinden we niet leuk om te horen, maar het is wel een belangrijke les. Als we bij onszelf denken, het maakt allemaal niet zo uit. We maken geen ernst met de dingen van God. Maken we het God ook moeilijker om naar ons te luisteren? Er staat niet dat hij niet meer van ons houdt. Dat is wat anders. Er staat ook niet dat je niet gered bent of wat. Dat is niet wat ik bedoel. Maar die diepe tegenwoordigheid van God. God zegt eigenlijk, dat kan niet. Even een voorbeeldje. Stel dat ik tegen Mago zeg, Mago, ik wil echt diep met je optrekken. Er zijn maar 5 andere vrouwen. Meer niet. That's it. Ik had er ook 10 kunnen hebben. Nou, dat weet ik niet, maar dat... Denk je dat mijn God zegt, ach fijn, dan zal ik naar je luisteren. En wat je wil, zal ik doen voor je. Ik wil graag dingen voor je doen. Geen probleem, joh. Ik denk echt, ik heb echt een probleem thuis, jongens. Dat wil je echt niet weten. Nou, ik heb geen thuis meer dan. Gewoon. Dan staat als ik nu, er staat gewoon mijn koffer voor de deur. En dan zegt ze, zoek het uit. En terecht toch? Ze zegt, ga lekker die andere vrouwen opzoeken. Maar hey, ik ben of je enige vrouw, of niet. Gaan we dan zeggen, oh, ze is wel hard, hè? Ja, het is ook wel een beetje steen op laag water zoeken. Er moet wel wat ruimte zijn ook gewoon. Iedereen zal er gelijk geven. Toch, op dat moment. Zeg maar, oh, je hebt groot gelijk. Hoeveel groter is God in jou en mijn leven? En God zegt, ik duld geen andere goden naast je. En dat is niet omdat ik hard ben... Maar ik ben of je enige partner, of niet. En omdat ik weet wat er te verliezen is, kunnen alle andere vrouwen het bekijken. Prima, maar ik ben niet in de markt. Want wat ik heb, is groter dan wat een ander ooit kan bieden. En dit is precies ook waar we opnieuw soms zicht op moeten krijgen, als soms kortstondige dingen op ons pad komen. Zeg maar, wat ik heb... is groter dan wat ik kan verliezen. Dus ik ruim het op. Dus het gaat niet om een God van oordeel. Het gaat om een God die een intens diepe relatie met jou en mij in wil gaan. En de Bijbel zegt het ook, en dan ga ik me eindigen. Mag Timas nog alvast naar voren komen. Jezus zei, je kunt geen twee heren dienen. Je kunt geen twee heren dienen. En mensen, wat ik geloof... Wat de kerk in het Westen nodig heeft, is wakker te worden, opnieuw radicaal te worden en onvoorwaardelijk te gaan voor God. Onvoorwaardelijk te gaan achter Jezus aan. En te zeggen, ik maak opruiming, ik ga prioriteiten stellen, ik ga ervoor. Want datgene wat hij kan bieden is groter dan wat deze wereld mij kan bieden. Ik denk dat de Westerse kerk heeft echt radicaliteit en toewijding nodig. Want er is soms best wel een beetje binnengekomen. Ach, kan ook wel een tandje minder. Het kan ook wel wat is. God ziet het toch niet. God vindt het wel prima. En als we ons opnieuw gaan toewijden, gaat er iets gebeuren. En de tekst waar ik mee wil eindigen is uit Johannes 12, waar Jezus zegt... Mag ik er vast op zetten. Voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, dus niet je eigen leven haat, maar... Leven in deze wereld haat, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij dan volgen. Dat is ook scherp, hè? Als iemand mij dient, laat hij me dan ook volgen. Doen wat ik doe. En waar ik ben, daar zal mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, dan zal de Vader hem eren. Overladen met eer. Eigenlijk staat, dan zal de Vader tot hem naderen. De Vader tot hem dichtbij komen. Waar ik ben, daar zal mijn dienaar zijn. Iemand heeft ooit het What Would Jesus Do geïntroduceerd. Gewoon bij alles wat ik doe, zou ik dan vragen, Jezus, doet u mee? Bij de film die ik ga kijken, kijkt u mee, Jezus? Of zou ik liever hebben dat u even in de keuken wat te drinken gaat halen? En dat ik alleen kijk. Durf ik hem bij alles te betrekken? Waar ik ben, zou hij daar ook kunnen zijn? Waar ik naar kijk, kan hij daar ook naar kijken? Wat ik doe, doet hij mee? Of doet hij niet mee? En dat is Jezus volgen. Dat is je toewijden. En dan gaat er iets gebeuren. En misschien best een scherpe prediking. Maar weet je, in Ezechiël zullen we gaan zien dat de heerlijkheid van God naar achter gaat. Maar op het moment dat er toewijding komt, dat ook de heerlijkheid van God begint terug te komen. En God zegt, in het laatste dagen wil hij zijn bruid klaarmaken. En hoe ziet die bruid eruit? Zonder smet of rimpel. Hij wil hem schoonmaken. En het vraagt toewijding. En mijn vraag vanmorgen aan jou, maar ook aan mij, afgelopen week was, wat zit er achter mijn muur? Waar is mijn focus? Welke dingen staan er op één? Welke andere vrouwen zijn erbij gekomen? die ik de deur uit moet zetten. Ik wil je vragen om je ogen te sluiten. En Heilige Geest, ik geloof ook vanmorgen. U bent niet de geest die veroordeelt. U bent de geest die uitnodigt om dichterbij te komen. En u zegt vandaag, schud de ballast van je af. Dat wat je weghoudt van mij. Dat wat afstand brengt. Daar waar je half leeft. Daar waar je soms misschien het niet zo nauw neemt. Daar waar misschien wel achter de muur dingen gekomen zijn. Daar waar er in ons leven misschien dingen gekomen zijn waar u jaloers op bent. En u zegt, dat is de plek die mij toebehoort. Geef het niet aan een ander. Geef het niet aan die of die actieve. Geef hem aan mij. Zoek mij. Leef. En u roept ons naar de vallei. Zoals Ezechiël naar de vallei riep. En daar kwam uw heerlijkheid. En uw heerlijkheid vulde zijn gezichtsveld. En Heer Jezus, ik verlang naar uw heerlijkheid. En ik verlang dat uw heerlijkheid dit land gaat vullen. Heren, waar het wel lijkt dat in de westerse wereld u naar achter heeft moeten stappen. Dat we zoveel dingen binnen hebben laten komen. Heren, als ik denk aan immoraliteit. Maar als ik ook denk als ik aan eigen gerechtigheid. Het zelf te kunnen. Het Westen u soms gewoon doodverklaard heeft. En uw heerlijkheid is naar achter gegaan. En ik verlang, Heer Jezus, dat meer van uw heerlijkheid terugkomt. Ik verlang, Heer, ik hoop met velen met mij, dat er ruimte in mijn leven is voor uw heerlijkheid. Voor uw tegenwoordigheid. En Heilige Geest, ik bid dat u door de rijen gaat en gewoon begint aan te spreken. Zeg, hey, geef me die kamer. Geef me dat stukje. Maak een beslissing. Wijd je toe. En misschien moet je wel gewoon vergeving vragen. Ik ga je ook niet vragen om dat hiervoor te doen, maar gewoon de plek waar je bent. God, vergeef me. Ik geef u dit stukje terug. Ik breng het bij het kruis. Ik breng het bij het kruis. En er is vergeving, er is herstel. Misschien was het vuur gedoofd is. Je zegt, ja, ik ben eigenlijk wel een jaarzanja. Ik heb het allemaal gezien. En ergens is er een soort matheid gekomen. En is het vuur eigenlijk gedoofd. En is mijn reukwerk voor andere dingen gaan branden. Maar ik wil het opnieuw voor u gaan laten branden. Wijd je dan toe.